Maar het moest ergens een plek krijgen. Ja, cameratoezicht was uw vraag. Ja, daar volgt het college de lijn die volgens mij verleden jaar in grote meerderheid door de Raad is uitgesproken. Als het gaat over de financiering en de inhoudelijke discussie komt in september. En ik vermoed dat ik dan ook alweer met u de discussie over de financiën zal hebben. En ik zal het daarbij willen laten als reactie op uw bijdrage in mijn portefeuille. Dan kijk ik naar de tweede termijn. Wie wenst in de tweede termijn nog het woord te voeren? De heer, dan kijk ik even een lijstje, de heer Bamberg. De heer Wijntjes niet. Nee. Maar u heeft geen tijd meer, dat klopt, u heeft gelijk. Ja. De heer Monroy. Mevrouw Kotkamp, maar u heeft maar 8 seconden, dus dat is heel kort. De heer Stekelenburg, die heeft wat meer tijd. De heer Van der Voort niet in tweede... Je had ook nog 8 seconden, dus niets. Ja. De heer Van Straten nog. En de heer Troost. En in tweede termijn mevrouw Verbeek. Dan begin ik met de heer Bamberg.
Ja, dank u voorzitter. Nog even terugkomend op een van de beantwoordingen van de collegeleden. En misschien nog kort ingaand op bijdrage in de eerste termijn. Wat het college betreft hoor ik de wethouder economische zaken een beetje rommelen met wat wij gezegd hebben over investeren in mensen. Het gaat om investeren. Dat zou een liberale wethouder van economische zaken zeer moeten aanspreken. Over het stimuleren van de lokale economie, bedrijvigheid. En dat heeft dan ook uiteindelijk, als daar mensen te werk komen, als gevolg dat je minder uitkering hoeft te betalen. Maar het gaat nu wel even om een economisch actieprogramma. En de vraag is, ik heb een aantal voorbeelden genoemd, komt u nou met dat actieplannetje of niet? Verder een stevige sociale bijdrage van CDA in eerste termijn. Dat stemt ook altijd vrolijk natuurlijk. Op één punt verschillen we van mening, kennelijk. Want ik hoor als een soort Zeeuws meisje zeggen, ja, wat er gedecentraliseerd wordt, daar komt geen cent meer bij. Nou, daar gaan we als raad natuurlijk zelf over. Dat hebben we op verschillende manieren al aan de orde gehad. En wij bepalen straks over lantaarnpalen gaat.
Een interruptie van de heer Thuiszorg.
Nee, Wijntjes. Ik wou het toch even interruperen. Kijk, in zijn algemeenheid heeft u daar gelijk in. Als raad gaan wij natuurlijk altijd overal over. Maar in dit stuk staat heel helder. We gaan bij bovenstaande ervan uit dat de inkomsten gelijk aan de uitgaven zullen moeten zijn. Nou, het is nogal dwingend geformuleerd, zou ik zeggen. En kijkt u naar het staatje, hè, dat is zo'n spreadsheet, dat is toch al. Daar staat alleen maar nul. Nul, 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 nul bij al die taken. Dus ook de twijfel, hè, want wat, dat vind ik wel interessant, die zou ik ook aan de wethouder Financiën willen vragen, wat hij nou vindt van zijn collega, die zegt, ja, maar... Hè?
Maar dat is een...
Wat is uw opvatting?
De heer Bamberg.
Dat is een goede vraag aan de wethouder Financiën, denk ik.
Die wordt ook doorgeleid, de heer Bamberg.
Die horen we zo. En die 000, dat is een dynamische spreadsheet, dus daar komen we nog op terug.
De heer Wijntjes, nog één keer.
Een nul is niet dynamisch en een nul blijft nul.
Nee, dat hoeft niet. Nou,
daar
komen we over te spreken. Verder hoor ik GroenLinks vragen van wat wil iedereen nou eigenlijk? Maar ik hoor eigenlijk ook helemaal niet, een beetje pot voorbij de ketel. Wat GroenLinks dan zou willen aan bezuinigingen, dat heb ik ook niet horen langskomen. En tenslotte een prachtige...
Ik zie een interruptie van mevrouw Kotkamp.
Ja, ik wou net zeggen, dat kan je natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan. Nee, daar heeft u een terecht punt. Alleen kritiek daarop was meer dat iedereen het voor nu heeft bewaard, wat men wil, terwijl wij juist in de commissievergadering hebben geprobeerd de discussie daarover te beginnen. En dat daar niemand op heeft gereageerd. Want we hebben hier geen discussie. Dit zijn allemaal monologen. En wij wilden juist de discussie. Ja. En dan gelijk ook even reagerend dan op wat de heer Adriani daarover zegt. Tuurlijk hebben we de discussie over de transities, maar dat gaat niet over hoe we de begroting gaan vormgeven en welke harde keuzes daarin gemaakt moeten worden. Iedereen die geeft aan wat we willen houden. En bijna niemand, met uitzondering van de ChristenUnie, zegt...
Is duidelijk, de heer Bamberg.
Ja, het is ook slechts een eerste stapje in die discussie. En wat de commissie betreft, dat was natuurlijk sowieso een veel te korte commissie om überhaupt ergens een debat over te voeren. Daarom beginnen we er hiermee. Maar dat wordt natuurlijk voortgezet bij de algemene beschouwing in het najaar. En in de verkiezingsprogramma's die we gaan maken voor de verkiezingen van volgend jaar. Daar zitten de echte keuzes in. Ja, tenslotte dan...
Nog een korte interruptie, mevrouw Kotkamp.
Ja, nee, ja en nee, maar het gaat natuurlijk over de begroting van 2014. Dus daar gaan we het in november al over hebben. Dus hoezo in de verkiezingsprogramma?
Daar zijn we klaar mee. Daar staat, nou ja, ik heb dat oneerbiedig genoemd, bij elkaar harken van potjes en reserves. Ja. Maar die is wat mij betreft
klaar.
Ik sta
u niet meer toe om nog wat te zeggen, maar de heer Wijntjes wel bij interruptie nog.
Nou, dat is wel interessant, want mevrouw Kotkamp die wil boter bij de vis, hè? Bent u bij mij eens dat we in de verkiezingsprogramma's van alle partijen, dat we die 6 miljoen, dat we die allemaal terug moeten vinden in van wat willen jullie nou eigenlijk ermee?
Dat zou het voor de kiezers wel erg inzichtelijk maken. Hè? Een van onze voorgangers, Bert Lubbing, heeft dat bij de vorige verkiezingen het goede voorbeeld gegeven.
Ja, maar dat was een beetje nebenbij, want het stond niet in jullie verkiezingsprogramma, maar die kwam met een staartje op het laatste moment. Hè?
Nu even,
want dat is interessant, voor het eerste Nieuwegein. Gaat de Partij van de Arbeid als de eerste, neemt het goede voorbeeld en de rest volgt dan wel. U gaat in het verkiezingsprogramma helder aangeven, waar haalt u die 6 miljoen vandaan?
Uw vraag is duidelijk, het woord is aan de heer Bamberg.
Ja, dan ga ik helaas niet over het verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid. Daar hebben we onze commissies voor. Nee, maar zeker hoort er een duiding te zitten. En ik weet niet of het over de laatste cent of over de laatste 100.000 euro gaat. Op de richting die je op wil als partij met de stad. En daar hoort ook bij hoe je de financiële problemen te lijf gaat.
De heer Van der Voort.
Ja, u hebt het alsmaar over bezuinigingen. Maar ik vind het toch veel interessanter daar voorafgaand zou moeten gaan. Welke taken gaan we nou als gemeente werk niet meer doen? Daar hoor ik u niet over. Want het geld bezuinigen, dat helpt niet zoveel. Wat gaan we niet meer doen en wat levert ons dat dan op? En wat betekent dat voor de burger? Daar zou ik u graag over willen horen.
Ja, maar dan kom je op een soort metaniveau terecht waar een verkiezingsprogramma ook hoort. Wat vind jij als Partij van de Stad? Wat hoort de overheid daar te doen en wat doet de overheid daar niet?
Laatste interruptie op dit punt.
U kunt toch nu aangeven wat u vindt, welke taken we zouden moeten afstoten?
Ja, dat komt toch zeker in het verkiezingsprogramma?
Ja, de heer Bamberg. Ja, misschien lukt het niet om het antwoord voor krijgen, meneer Van der Voort.
Voor een mini-kerntakendiscussie heb ik nu waarschijnlijk ook geen tijd genoeg meer. Dus ik beperk hem nog tot één opmerking over de op zichzelf mooie parodie. De wethouder zei er ook al wat van de heer Stekelenburg. Dat is hem wel toevertrouwd. Een prachtig verhaal. Maar ik vraag me daar de hele tijd af waar de heer Stekelenburg zijn wijsheid nou vandaan haalt. Want ook daar geldt dat wij er zelf als raad over gaan. En dat het gros van de voorzieningen, als wij dat willen en als we er misschien af en toe een cent meer voor over hebben, gewoon in stand blijft op een andere manier. En dat was mijn tweede termijn. Dank u.
Dank u wel. Nou, je heeft toch nog wat tijd over, hoor. 2 minuten. Maar. Het woord is aan de heer Monroy.
Genoeg. Okay. Oh, dat had ik niet eens halen, voorzitter. Voorzitter, dank voor de beantwoording door het college. En ik dacht tijdens de beantwoording, nou eigenlijk meer na de beantwoording, wat ben ik er nou mee opgeschoten? Wat is me nou duidelijk geworden? En ik kan geen antwoorden geven op die vragen, dat is heel vervelend. Dus ik hoop dat u dat toch in de tweede termijn dan gaat doen. Wat ben ik nu met de beantwoording opgeschoten? Is het mij nu duidelijk hoe u verder gaat met die mandjes en hoe de raad straks bediend gaat worden bij de begroting? Want komt u dan ook met... Ik zou bijna niet zeggen, want hoe heet het ding alweer? Dynamische spreadsheets per mandje. Of komt u met wat we een paar jaar geleden gehad hebben, echt hele dikke boekwerken met mogelijke bezuinigingen waar wij dan uit mogen kiezen? Of komt u straks per schabloon met een mandje? En komt u inderdaad met meer voorstellen per mandje dan het bedrag waar het mandje nu voor staat? Dus wat zijn de keuzemogelijkheden die de Raad heeft? U gebruikte daar wel een mooi woord voor, het afwegingskader. Ik zou graag willen dat u dat afwegingskader eens even wat nader schetste in deze vergadering, zodat wij eens weten waar we aan toe zijn straks. En dan kom ik toch ook nog even terug op dat ene mandje, dat mandje 2 over die transities. Ik denk dat er niemand in deze raad zal ontkennen dat er een enorme taak op ons afkomt. En dat heel erg veel geld gaat kosten. En dat wij ons uiterste best moeten doen om diezelfde taken uit te voeren met het geld wat er nu zit. Ik denk dat u een geweldige slag zult slaan als u het voor elkaar krijgt om inderdaad dat met... te doen zonder extra geld bij te leggen. En daarom zeg ik nogmaals, is dat mandje 2 überhaupt wel reëel in deze hele discussie? Kunt u hem er gewoon niet beter uithalen? Want volgens mij gaat u de discussie alleen maar verzwaren met dit mandje. Tenzij, en ik hoop het niet, het inderdaad blijkt dat er geld bij moet. Want dan gaat u de andere vier mandjes belasten. En als dat zo is, dan kunnen we dat maar beter gewoon nu ook duidelijk hebben. En anders straks met het afwegingskader. Want dan ben ik benieuwd hoe dat tekort van dit mandje omgeslagen gaat worden over de mandjes die nog overblijven. Ik hoop dat beide wethouders mijn vragen enigszins gehoord hebben na hun bilateraaltje. Maar dat was het voor mijn tweede termijn. Dank u wel.
Dank u wel. Mevrouw Kontkamp had zich aangemeld, maar u heeft maar 8 seconden. Of, Het breekt wel snel, maar 8 seconden is ook weinig.
De vraag over de 50.000 euro ging over ten koste van wat het is gegaan juist onder het programma Veiligheid.
Het woord is aan de heer Stekelenburg. Bijna 4 minuten.
Dan blijf ik nog even.
Ik hoop dat het einde is.
Ja, absoluut. U bent het niet van mij af. Ja, allereerst voordat ik inga op een aantal dingen die gezegd zijn. Ik wil even reageren, voorzitter, in de richting van de heer Van der Voort. Want die vatte mijn verhaal samen als D66 heeft wel vertrouwen in de burger. Ik hoop als we echt straks die harde keuze gaan maken ten tijde van de begroting, dat we op een iets dieper niveau met elkaar kunnen discussiëren. Want ik denk dat iedereen vertrouwen heeft in de burger. Ik heb het over het feit, hè, mijn verhaal was dik aangezet, expres. Maar het is een absoluut feit dat heel veel mantelzorgers overbelast zijn. En ik reken op uw begrip daarvoor. Feit is ook dat bejaardenhuizen gewoon sluiten en dat de thuiszorg gehalveerd wordt. En dat het aan ons de uitdaging is om daar een oplossing voor te vinden. Ik hoor het ook Partij van de Arbeid zeggen. Maar het is notabene uw partij ook in Den Haag die hiermee heeft ingestemd. En deze, ja, in mijn ogen onuitvoerbare taak bij de gemeente heeft neergelegd. Ik vroeg ook om begrip voor die situatie in de beantwoording. Ik heb die niet gehoord. Het is mij een absoluut raadsel hoe je op die manier kunt redeneren. En ik heb eigenlijk, en ik zeg ook niet dat wij als SP nu de oplossingen even op tafel leggen. Wat ik duidelijk heb willen maken met mijn verhaal in de eerste termijn is dat wij harde keuzes gaan maken die ergens gevoeld gaan worden. Ofwel, we schuiven het geld allemaal de kant op van de zorg en we zorgen dat de goede zorg in stand gehouden wordt. Dan vindt u ons ongetwijfeld aan uw zijde. Maar dat zal een keer gaan knijpen bij groenvoorziening of cultuur. Het is nu gewoon niet meer mogelijk om keuzes te maken en het geld zo te verdelen dat het door niemand gevoeld gaat worden. Het gaat nu gewoon echt serious business worden. En dat is dus wat ik naar voren heb willen brengen. En ik zie alle partijen, en ook zeker de collegepartijen, worstelen met wat moeten we met deze vraag. Mijn conclusie is in ieder geval na vandaag ook nog dat niemand eigenlijk gewoon dat antwoord heeft. En dat ik concludeer daar ook een beetje uit dat er gewoon een opgave voor ons ligt die we niet helemaal kunnen invullen. En automatisch kom je dan bij de verkiezingen terecht, want we zullen daar allemaal ons verhaal voor in het programma moeten opnemen. Maar ik weet ook zeker dat ten tijde van de begroting in november dat wij dit niet op een rijtje hebben.
Interruptie van de heer Van der Voort.
Ja, ik wou toch even terugkomen op uw opmerking van dat de sterke burger en dat al de problemen moeten oplossen. Waarom is het uitgangspunt dat we per definitie alles wat we nu hebben in stand moeten houden? En als je uitgaat van de kracht van mensen, zou je best op een andere manier kunnen organiseren. Zodat de maatschappij daar ook anders op ingericht wordt. En dan hoef je al die moeilijke dingen niet te doen. Dan blijft er een groep over waar je voor moet zorgen. Maar die groep kan een stuk kleiner worden als we met z'n allen er anders naar kijken.
Ja, nou kijk, voorzitter, ik ben het met de heer Van der Voort eens dat niet altijd de overheid alles hoeft op te lossen. En dan, even los van de vraag dat we hoe organiseren dat de mensen, dat heb ik ook verschillende personen horen zeggen, dat de mensen die de zorg echt nodig hebben, die ook echt krijgen. Dat is echt nog wel een uitdaging. Maar wat u bedoelt, daar ben ik het op zichzelf mee eens. Alleen, daar is een keer een grens aan. Er is een grens aan wat mensen aankunnen. En dat is ook sowieso in bepaalde gevallen gewoon heel specifiek beperkt. Niet iedereen kan hetzelfde aan.
De heer Van der Voort is.
Dat van die grenzen ben ik met u eens. Maar laten we ze nog eerst eens even opzoeken. En er niet vanuit gaan dat we de grens nu al bereikt hebben.
Ja, maar dat is dus mijn punt, voorzitter. Die grenzen worden nu al massaal opgezocht. En heel veel mantelzorgers zijn al gewoon overbelast. En het is in mijn ogen ondenkbaar om te denken die dingen die altijd door de overheid georganiseerd zijn, waarbij we ook hoge kwaliteitseisen stellen, dat dat even op vrijwillige basis door burgers gaat worden ingevuld. Daar zit een ongelooflijk gat tussen. En ik heb heel veel vertrouwen ook in mensen, net als de heer Van der Voort. En er zijn heel veel mensen die, zoals in mijn verhaal, heel erg hun best zullen doen, maar we gaan gewoon niet meer hetzelfde kwaliteitsniveau houden als we altijd hadden. Het zal wel persoonlijker worden. Voorzitter, Ja, de heer Adriani, wil ik er ook even op terugkomen. Die zegt, ik maak een beetje een karikatuur van de mantelzorg. Volgens mij heb ik voldoende toegelicht dat ik het extra sterk heb gemaakt om aan te geven waar het knelpunt ligt. He, of we geven het uit aan zorg, of aan groen, of aan cultuur. Maar op een gegeven moment gaat het gewoon ergens knijpen. En ja, dat is ook nou, richting de heer Bamberg heb ik al gezegd. Nog even, mevrouw Blom, die snapte mijn vraag niet helemaal. Ja, ik heb in de voorjaarsnoten gelezen dat de financiële verantwoordelijkheid deels meer naar de scholen en de schoolbestuur geschoven gaat worden. Ik ben gewoon in eerste instantie benieuwd hoe gaat het georganiseerd worden? Hoe kijken de scholen daar zelf tegenaan en zien ze dat een beetje zitten? En een laatste opmerking, voorzitter, over het beantwoorden door de heer Adriani. Ja, als het gaat om regionaal samenwerken, daar heeft u volgens mij een goed antwoord op gegeven. Uiteraard stellen we het samen vast hier lokaal, hè. Dat snap ik wel. Maar wat ik vooral bedoel, en dat heeft niet zoveel te maken met de wil, maar wel het feit dat iedere gemeente maakt beleid op cultuur, op sport, noem maar op. Dat we daar meer samenwerken. We doen wel samen de besluitvorming, maar doen veel meer samen onderzoek. En trekken dan onze eigen conclusies. Hè, volgens mij zit gewoon in iedere gemeente dezelfde soort ambtenaren, zonder dat te willen bagatelliseren. Die zitten allemaal gewoon dezelfde dingen te verzinnen, volgens mij. En ik vraag me even af hoe u daar tegenaan kijkt en wat we op dat punt kunnen bereiken. Laatste punt, ik hoop dat ik nog een paar seconden heb. Ja, ik denk dat ik met mijn verhaal voldoende duidelijk heb gemaakt dat. En ik heb het al eerder gezegd, we hebben ook niet de wijsheid in pacht op dit moment. We zullen een hele goede discussie aan moeten ten tijde van de begroting. In ieder geval is maar wel duidelijk geworden dat niet alleen wij niet de wijsheid in pacht hebben, maar dat niemand op dit moment met concrete oplossingen komt. En het gevaar wat ik zie, is dat er gewoon echt hele grote keuzes gemaakt worden. En ik hoor nog niet uit de verhalen dat dit echt serieus gevolgen gaat hebben. Het gaat iets meer pijn doen volgens mij dan we.
Uw belletje was gegaan. Dank u wel. Het woord is aan de heer Van Straten.
Ja, dank u voorzitter. Bedankt ook voor de beantwoording. Er zijn toch een drietal punten die voor ons toch open blijven. En dat is toch over die sluitende meerjarenbegroting. We begrijpen dat de wethouder terecht zegt van nou ja, dat is voor u aan de verkiezingen. Maar vervolgens is het er ook gewoon aan de provincie die een bepaalde format wil hebben. En voldoen we daaraan op het moment dat we zeggen, nou ja, we hebben wat mandjes met elkaar gedefinieerd. En na de verkiezingen gaan we wel verder kijken. En vervolgens hebben we dan wel weer een zicht op een sluitende meerjarenbegroting. Komen we zo makkelijk ermee weg? Of moeten we toch in november met elkaar daadwerkelijk bezuinigingsposten benoemen voor in ieder geval die 4 miljoen. Want die 2 miljoen extra kan ik me voorstellen dat dat voor nieuw beleid is. En dat we die op dit moment niet hoeven in te vullen. Met betrekking tot subsidie hebben wij denk ik heel duidelijk gevraagd dat wij niet zitten te wachten om op exploitatiesubsidies in te blijven stellen. En wij zouden graag willen naar activiteitensubsidies. En dan wel ook heel gericht op de activiteit om jongeren te activeren, bepaalde doelgroepen. En niet zozeer om nou ja, bepaalde verenigingen ja, eigenlijk in stand te houden qua accommodatie. Maar zorg nou dat daar ook daadwerkelijk wat gebeurt en reken daarop af.
Een interruptie van de heer Wijntjes.
Dan moet u ook blij zijn de uiterste consequentie van uw standpunt in uw verkiezingsprogramma neer te leggen, dat u bijvoorbeeld de kom wil sluiten. Dat is dan een consequentie. Of de bibliotheek. Als u alleen maar activiteitssubsidie wil en geen exploitatiesubsidie wil, dan is dat de doodsteek voor die instellingen. Klopt dat of klopt dat niet?
Dat klopt niet.
Eerst. Nou, dan snap ik uw verhaal niet.
Meneer Van Straten.
Het is mooi dat u met dit voorbeeld komt. Bij de kom hebben we juist namelijk ook met elkaar gezegd, als we kijken naar de kunsteducatie, van voor de jongeren subsidiëren we het nog wel. Voor oudere cursisten moet er gewoon naar kostendekkend tarief komen. Dat is helemaal niet de doodsteek voor de kom.
De heer Wijntjes. De heer Wijntjes.
U haalt er één stukje uit de kunsteducatie, maar uw redenering volgend. Wij geven een behoorlijke exploitatiesubsidie aan de kom, aan theater, et cetera. Er zit veel geld in. uw redenering volgend, en die van de VVD. We stoppen de exploitatiesubsidie en we geven activiteitssubsidie aan de kom voor een paar voorstellingen, bijvoorbeeld over liberalisme of wat dan ook. Dat is zo'n beetje uw lijn.
Nee, dat,
en,
dat
dan is en dan is de consequentie dat die instelling dus gewoon er niet meer is. Dat is uw redenering. Zo moet ik dat dan ook in die verkiezingsprogramma neerleggen.
Ik denk dat de vraag duidelijk is, meneer Wijntjes. Het eerste van de Staten zal erop reageren.
Dank u. Ik ga verder met de verlichting. En stadsverlichting. We waren nog meer geschokt toen in wezen de wethouder aangaf dat we op dit moment voor een prikkie de verlichting hadden, want alles was al afgeschreven. Terwijl als wij gewoon kijken naar het huidige areaal, wat we hebben in Nieuwegein, en kijken wat andere vergelijkbare gemeentes met hetzelfde areaal betalen, wij absoluut op dit moment met 1,4 miljoen euro niet voor een prikkie zitten, meneer de wethouder. En wij zouden het toch heel prettig vinden om, voordat er zometeen een verhaal komt, toch nog eens even af te stemmen waar nou de verschil in zit. Het kan zijn dat wij vanuit de productenraming, waar in wezen alleen de 1,4 miljoen in staat en niet verder gespecificeerd, dat er andere kostencomponenten in zitten die bij een andere gemeente niet in zitten. Maar voor op dit moment zeggen wij van, nou ja, dat prikkie, het is wel een heel duur prikkie. En we zouden toch graag in gesprek erover met elkaar willen. Dank u.
Dank u wel. De heer Troost.
Voorzitter, dank u wel. Wethouder, bedankt voor de beantwoording. Meneer Gadella, u heeft mij aangenaam verrast. En het woord is al genoemd door de heer Monroy. U praat opeens over het bijgeven van een afwegingskader. En daar heb ik nou tijdens het lezen van dat stuk voortdurend op gewacht. Geef een aantal handvaten waarbinnen we al dan niet in onze college, in onze verkiezingsprogramma's of hoe dan ook mee kunnen werken. Ja? U stopt, gooit mandjes naar ons toe, geeft ons weer een stuk van 60 pagina's. Het is net een zoekplaatje. En we weten dat de bomen niet meer tot in de hemel groeien. En dan moet je dus op een gegeven moment een aantal richtlijnen geven. 10 jaar na Nieuwegein kiest, zegt u de overheid gaat faciliteren. En ik zeg nee, de overheid moet leiding geven aan deze transities, aan deze activiteiten die gaan veranderen. Dan voor meneer Adriani. Ja, met z'n allen discussiëren in het sociale domein. We moeten constateren dat het buitengewoon complex is. En dat er eigenlijk vanuit de gewone burger niet zo heel veel belangstelling is. Wat er ook in de krant staat. Dat hebben we zelfs gezien met die eerste bijeenkomst in de kom. Waar de gewone burger toch tussen die 200 mensen die er waren redelijk slecht vertegenwoordigd is. En de vraag is niet of je gewoon met een paar wethouders en apart een paar ambtenaren en nog een keer apart een stel politici kleine ronde tafel zoet maken en zeggen, en wat is nu het echte probleem en hoe gaan we dat oplossen?
U geeft nog 1 minuut.
Dat haal ik, voorzitter. Dank u wel. Opmerking voor GroenLinks. En ga niet beginnen aan vraaggestuurd werken. Het zal al moeilijk genoeg voor ons zijn om het aanbod op een redelijke manier te kunnen handhaven, hoe dan ook. En dat is een groot verschil namelijk. En tenslotte, regionale samenwerking. Ik heb het nu gezien, we gaan er binnenkort morgen over beslissen. Als ik dat zie, dan word ik er bang van. Ik vind het een geweldig idee om gezamenlijk intelligentie te delen. Maar laat ieder in godsnaam in zijn eigen bureau zijn eigen werk dan doen. Dank u wel.
Dank u wel. Het woord is aan mevrouw Verbeek.
Dank u wel, voorzitter. De voorjaarsnota is nu tevens de kadernota. Alleen missen we de kaders. U heeft het over mandjes. Wij hebben goed geluisterd in de inbreng van onze collega's. Laten we het voorstel van GroenLinks omarmen. En eerst met elkaar hierover een goede discussie voeren. En nu niet dit voorstel er doorheen drukken. Voorzitter, men heeft het al over de verkiezingen. Men heeft het over keuzes maken. Ja, die keuzes moeten we maken. Maar eerst de discussie en dan de keuzes. Voorzitter, wij vragen u dit om in stemming te brengen. Dank u.
Ja, het voorstel komt dadelijk in stemming, dus dat bedoelt u. Nou, dat is geen voorstel. Dus het is een suggestie volgens mij voor het college om na de zomervakantie met elkaar verder de discussie te voeren.
Nou, voorzitter, dat zou ik voor willen stellen om het presidium een moment te gaan prikken, in ieder geval momenten, om met de raad die discussie te voeren. Want wij stellen de kaders en niet het college.
Dat is duidelijk. Ik denk dat daarop gereageerd zal worden. Ik ga naar de tweede termijn van het college. Als er verder iemand in de tweede termijn het woord wil voeren, dan is het woord in eerste aanleg aan de heer Gedella. En als college heeft u, wij, nog iets meer dan 6 minuten.
Dank u wel, voorzitter. Staat hij aan? Ja. Partij van de Arbeid stelde een vraag over een economisch actieplan. Wij stellen voor daar aan het eind van het jaar dus met u over in discussie te treden. Elementen die ik daar in ieder geval in zal proberen te of zal trachten te verwerken, of die wij trachten te verwerken, social return on investment, het binden en verbinden van bedrijvigheid, de nauwe relatie tussen economische zaken en wil, met name baanbrekend, een belangrijke zaak is, transformatieopgave in de kantorensfeer en het vestigingsklimaat als mede de band met het bedrijfsleven. Die onderwerpen zullen we in ieder geval opnemen. Wellicht dat er vanuit de Raad wensen zijn om ook in zo'n actieplan op te nemen, dan horen we dat graag. De heer Monroy, de heer Troost vroegen naar een afwegingskader. Ik moet het zo zien. We hebben een aantal wettelijke taken als gemeente uit te voeren. Er is een aantal onontkoombare taken die je als gemeente uitvoert. En er is een aantal niet ontkoombare of niet wettelijke taken waar we ook middelen aan uitgeven. Waar we in de mandendiscussie naar kijken voor wat betreft dat afwegingskader is vooral naar de niet wettelijke en niet onontkoombare taken. Dat zijn taken waar we ooit in het verleden keuzes over gemaakt hebben. Zaken die op een bepaalde manier gegroeid zijn. Daar is de vraag op een gegeven moment, moet je daar onverkort mee doorgaan?
Een interruptie van de heer Troost.
Voorzitter, ik zou tot de wethouder willen zeggen dat het niet zozeer gaat om die verdeling van die zo netjes uitlegt. Het gaat om een richting aan te geven. Wij stellen de kaders wel, maar binnen deze organisatie en alles wat er loopt, om gewoon te zeggen van, hou nou daar eens rekening mee en kijk daar eens naar. En dan willen we daar ook graag de prijzen bij hebben, enzovoort, enzovoort. Dan weten waar we over praten. Nu is het ontzettend abstract, met titels en bedragen erachter. En we weten eigenlijk nauwelijks wat erin zit. Ja. En daar moet verder over gesproken worden.
Maar u vroeg naar hem.
De Wijntjes, hetzelfde punt.
Ja, ik heb het over afwegingskaders en ik heb er een paar genoemd. Ik wil toch de wethouders, voor de wethouders zijn de mandjes de afwegingskaders. Dat bespeur ik. Maar ik heb er nog wat meer genoemd. Een afwegingskader is ook, je pakt geen mensen met een kleine portemonnee. Dat is ook een kader. Een tweede kader is, je kijkt heel goed naar de maatschappelijke effecten. Heb ik genoemd. Want als u dat niet doet, dan vult u de mandjes, ontlaat de mandjes en u weet niet eens wat u doet. Een ander criterium is, centen binnen roeien.
Ik denk dat ik vraag om de interruptie kort te houden.
Ja, nee, ik wil zeggen, er zijn dus een aantal subcriteria te benoemen die in de uiteindelijke afweging een hele belangrijke rol spelen.
Het woord is aan de wethouder.
Dat zijn de piketpalen die u eerder aangegeven heeft. Ik had mijn afwegingskader nog niet genoemd. Ik had slechts een splitsing gemaakt tussen een aantal taakgebieden die er zijn. Ik focus even op die niet-wettelijke en niet onontkoombare taken. Dus taken waar we een behoorlijke mate van beleidsvrijheid in hebben. Daar kan een afwegingskader zijn als we dat niet meer doen. Dat soort taken. Of een selectie van die taken. Wat gebeurt er dan?
Op dit punt even een laatste interruptie van de heer Troost.
Ik wilde toch tegen de wethouder zeggen dat ook op de wettelijke taken kunt u uitvoerend bezuinigen. Maar we krijgen geen enkel houvast daarover. Dus daar kunnen we niet over praten. Dus we moeten praten over mandjes en of het de burger geneert of niet. Maar doet u het wel efficiënt? Kan het niet beter?
De heer Troost, het is duidelijk.
Daar kom ik zo op. Ik ga nog weer terug naar die niet-wettelijke, niet-onontkoombare taken, waar we dus een behoorlijke mate van eigen regie op hebben. Daar kun je van afvragen, als we zo'n taak niet meer uitvoeren, wat gebeurt er dan? Kan de samenleving het zelf doen? Ja, dan zou je kunnen zeggen, we stoten zo'n taak af. Nee, dat is de tweede afweging, zou dan met een bepaalde vorm van aandacht de focus niet meer verlegd kunnen worden naar een mix tussen eigen initiatief en aandacht van de overheid? Ja, dan doe je dat. Nee, dan zou de afweging kunnen zijn van maak een vangnet waar elementen, zoals meneer Wijntjes noemt, een onderdeel van kunnen uitmaken. Maar er kunnen ook andere elementen zijn die in de eerdere discussie genoemd zijn. Dan uw wettelijke taken. Natuurlijk moeten we daar iedere keer bij vragen van doen we dat efficiënt? Je zou kunnen zeggen, een wettelijke taak doen we dat zelf. Kun je dat op afstand zetten? Kun je dat in samenwerking met de regio doen? Ook daar zijn natuurlijk randvoorwaarden en waarborgen bij waar je naar moet kijken. Maar zo'n discussie kunnen we aangaan en doen we ook. Wanneer het om onontkoombare taken gaat, kunnen daar ook mixen in gevonden worden. Daarnaast noemde de heer Wijntjes het inkomstengedeelte. Dat is in een van de manden genoemd. Daar kunnen natuurlijk afwegingen gemaakt worden die leiden tot de bedragen die genoemd zijn. Ik verwacht dat dat redelijk haalbaar is binnen de kaders. Omdat wij verwachten dat afvalstoffenheffing daar een voordeel in kan zijn. Dat eventueel weer op dezelfde manier met OZB verevend wordt. Zodat de lasten niet stijgen, maar de relatieve opbrengsten voor de gemeente wel.
De heer Monroy, een interruptie.
Ja, voorzitter, ik voorzie dikke boekwerken zometeen in november als al die afwegingskader per onderwerpen worden genoemd. En waar mijn zorg zit, is dat u zegt dat het gaat leiden tot de bedragen zoals zijn genoemd. Wat een van mijn vragen was, is komt u met meer dan alleen de bedragen die zijn genoemd? Laat u de raad keuzes of geeft u alleen uw eigen keuzes weer en that's it? En moeten wij zelf zometeen in al die dikke boekwerken op zoek gaan naar alternatieven? Daar zit wel een grote zorg van mij.
En dan kom ik ook bij de vraag van de heer Van Straten. In feite zei, wat vindt de provincie hiervan? We zullen in ieder geval voor 4 miljoen omdat we dat nu al voorzien aan dekking moeten vinden. En wij vinden als college het ook van belang dat die investeringen gedaan moeten worden. Het lastige van de huidige situatie is dat een deel van onze bezuinigingsopgave ook niet precies helder is. We krijgen vanuit de meicirculaire daar.
De heer Van Straten, interruptie.
Ja. Want wanneer komt u hier dan mee? Hè? Want dit is natuurlijk de kaderraad. In november moet dat er zijn. We weten allemaal wanneer de begroting wordt opgesteld. Dus wanneer komt dan dat inhoudelijke debat over die 4 miljoen?
Kijk, wat ik u verder wil aangeven is dat in ieder geval die bezuinigingen die we de provincie moeten voorleggen, hè, dat we daar uiteraard aan voldoen. Het kader dat de provincie ons voor had zou wel losser zijn vanwege de vele onzekerheden die er nog zijn. Maar er zal toch een duiding gegeven moeten worden van hoe gaan we dat halen. Dat afregingskader, zeg ik van nou, daar moet die ruimte in te vinden zijn. Daar zult u allerlei accentverschillen als raad in leggen. Daar hebben we natuurlijk ook in de jaren daarna, want het gaat om 2015 en verder dit verhaal. 2014 is in feite geregeld met de kadernota 2015, 16 en 17. Daar, over die periode praten we. Daar is nog een mate
van onzekerheid. De heer Wijntjes, nog een korte interruptie graag.
Als ik het goed begrijp, dan wil meneer Van Straten in november concreet de bezuinigingen hebben tot en met 2017.
Ja,
want hij denkt dat de provincie dat ook vraagt. Krijgen we dat nou wel of krijgen we dat nou niet? Of krijgen we nog een soort richtingkader en ietsje meer verbijzondering van wat we nu hebben. Wat is nu precies de bedoeling?
Ik verwacht dat we een deel van die bezuiniging concreter kunnen invullen dan. Ik heb u al aangegeven dat een afwegingskader hebben, dat het bijvoorbeeld rond die ambtelijke organisatie meer in beeld is, dat we rond belastingen en inkomsten wat meer in beeld hebben. Dus een deel van de zaken kan echt concreet geduid worden. Voor een deel zullen het ook keuzes zijn die u na de verkiezingen met elkaar maakt, waar wij wel een aantal richtingen in kunnen aangeven.
Ik zie twee interrupties en dan wilde ik eigenlijk aan de raad vragen om de wethouder het betoog af te laten maken. De heer Wijntjes eerst en dan de heer Monroy.
We krijgen een soort gemengd product te zien. Ietsje concreet en iets wat eenzelfde soort vraagheid heeft als nu de mandjes.
De heer Monroy gelijk mag eraan, denk ik.
Als de wethouder eerst antwoord wordt, mijn vraag misschien overbodig.
Dan eerst de wethouder.
We zullen in ieder geval voldoen aan de eisen die de provincie er aangeeft. En dat zal dus een nadere duiding zijn van de richtingen die nu aangegeven zijn. Er zitten in de richtingen die we aangegeven voldoende aanknopingspunten om deze bezuinigingen in te vullen. U vroeg naar van moet er meer op tafel gelegd worden. Er kan uiteraard meer op tafel gelegd worden. De vraag voor hoeveel bezuinigingen gaat u is ook een zaak die denk ik na verkiezingen bij partijen aan de orde is. De mix van hoe ver loop je daarop vooruit? Nou, wij hebben in feite gezegd van de bezuinigingen die nodig zijn, die 4 miljoen, daar zullen we richtingen voor aangeven. Voor de 2 miljoen die verder nodig is om te investeren, daar nemen we in feite al een voorschot.
De heer Monroy, denk ik, want ik geloof niet dat
maar
het antwoord
tot het...
Maar
u kunt in uw eigen programma uiteraard verdere voorschotten.
Het woord is aan de heer Monroy. Het
antwoord is niet bevredigend. Ik hoor twee keer dat we na de verkiezingen dan verder keuzes kunnen maken. Voorzitter, ik wil bij de novemberraad keuzes kunnen maken in de begroting. Ik wil daar weten wat de keuzemogelijkheden zijn. Dat is één. En twee is, ik wil die toezegging ook duidelijk van u hebben, want anders ga ik zometeen een schorsing vragen en dan ga ik een motie in elkaar zetten om het college te vragen om datzelfde te doen.
De heer Gedella.
Ik heb u aangegeven dat wij op basis van de manden die hier liggen aan voldoende mogelijkheden of over voldoende mogelijkheden beschikken om een concreet voor de provincie acceptabel bezuinigingspakket samen te stellen. Op dit moment moeten daar nog een aantal uitwerkingen voor plaatsvinden. Maar u zult daar met de raad in november zal u een meer concreet pakket voorgelegd worden. En dat laat overigens onverlet dat u na verkiezingen daar andere keuzes in kunt maken. Dan heb ik denk ik voldoende gezegd over dat afwegingskader. Dan ja, denk ik dat er voor mij verder geen vragen gesteld zijn, voor zover ik het kan overzien.
Dan hebben we een groot deel van uw bijdrage maar in de interruptietijd gehad, want anders blijft voor uw collega's niks over. Ik kijk nog even naar rechts of er nog voor de tweede termijn. De heer Reus nog kort, zag ik. En de heer Adriani. Ik heb mevrouw Blom ook nog en ik zelf ook nog. Ja, het wordt haastwerk voor de rest van het college. De heer Reus.
De verlichtingskosten in Nieuwegein, afgerond 1,5 miljoen, hebben we het 1,4555. We hebben 15.000 palen, 100 euro per paal. En daar is 20 euro energie van. Dat is de huidige situatie. Onze uitdaging is, we hebben ongeveer een doelstel van 73.000 euro energiebesparing. Dus zou die 20 zou terug moeten gaan naar 15, dan heb je 15.000, 5 uur dat binnen. We staan voor de uitdaging om nog te vervangen. En het is onze uitdaging om dat zo gering mogelijk bedrag te krijgen. Maar er zal nog een stuk vervangen moeten worden. Dus los van het feit dat we gaan kijken of we de jaarlijkse exploitatiekosten omlaag kunnen krijgen, hebben we ook met die vervanging te maken. En dat wordt momenteel uitgezocht. En daar kom ik binnenkort met een notitie om dat verder te onderbouwen. Maar dat is, zeg maar, voor de vuist weg, 100 euro per paal, 20 euro
energie. Ik ga u even afbreken, want anders blijft er weinig tijd over voor andere leden van het college. De heer Adriani.
Dank u wel, voorzitter. Ik moet een correctie aanbrengen op wat de ChristenUnie inbracht. Die zei het doel is om dezelfde taken met minder geld uit te voeren in dat sociaal domein. Volgens mij is de doelstelling die we hier met elkaar hebben om dezelfde hulp- en ondersteuningsvraag van een antwoord te voorzien met minder geld. Nee, volkomen gelijk, als we dat niet redden voor het bedrag wat we ervoor krijgen, dan hebben we in die andere mandjes een probleem. Zoals we dat nu bijvoorbeeld ook al voor de aanpak van de verouderende wijken hebben en dat ook in die andere mandjes opzoeken. SP heeft geen begrip gehoord vanuit het college over de zorgen die er zijn in het sociaal domein. En dat spijt me, want dat had ik wel geprobeerd erin te leggen. Dus laat ik dat in tweede termijn proberen goed te maken. Het college onderkent dat er veel mantelzorgers het zwaar hebben en overbelast zijn. We maken ons zorgen over het feit dat verzorgingstehuizen leeglopen en sluiten. We zien de opgave van een nieuwe invulling van de huishoudelijke hulp voor aanzienlijk minder geld. En we zien ook, en dat deel ik met u, dat daar keuzes voor nodig zijn die misschien pijn zullen doen. Wat ik niet met u deel is dat u zegt het zal onpersoonlijker worden. Ik denk juist dat het heel veel persoonlijker zal worden. Persoonlijker in de zin van het eigen sociale netwerk, maar ook, voordat u gaat interrumperen, persoonlijker tussen de hulpverlener en de professionele hulpverlener en de hulpvraag.
Interruptie van de heer Stekelenburg toch?
Om tot het betere aanbod te komen.
Ik denk, dit zet ik me even snel recht, want ik zei juist persoonlijker. Dus ik denk dat u dat verkeerd heeft verstaan. Reacties was
dat zijn we het daar wel over eens.
Als u wethouder wilde u de heer Stekelenburg laten uitspreken.
Ja, maar dan raakte wel de kern van mijn punt. Ik denk dat het veel persoonlijker wordt in de zin dat heel veel mensen veel afhankelijker worden van hun directe naasten. En dat als die betrokkenheid die niet is, om wat voor reden dan ook, dat de overheid dan niet meer in dat gat springt. Dat is wat ik heb geprobeerd aan te geven. Maar verder bedoelde ik dat het inderdaad juist persoonlijker wordt. En dat kan op lange termijn, in heel algemene zin, in bepaalde gevallen, kan het een voordeel zijn.
De heer Adriani.
Ja, en ik denk zelf, als ik zo door de oogharen kijk waar het naartoe gaat, dat ook de relatie tussen de hulpverlener en de hulpvrager persoonlijker zal worden. Ook de professionele hulpverlener en de hulpvrager. En dat goede hulpverlening eigenlijk alleen maar ten goede kan komen. Verder heb ik nog eens goed geluisterd naar wat u zei over regionale samenwerking. Daarover verschillen we in het geheel niet van mening, volgens mij.
Mevrouw Blom.
Ja, dank u wel, voorzitter. Goed, ik ga weer even verder richting de SP. Dat was de enige vraag nog steeds die bij mij lag. In aanvulling van op wat ik net eerder heb aangegeven, u doelt op de regelgeving die vanuit het Rijk per 1 januari 2015 van kracht wordt, waar het gaat om het onderhoud van de scholen. Daarover gaan wij in 2014 volop in gesprek met de scholen. Als het om de kwaliteit van de schoolgebouwen in zijn algemeenheid gaat, dan heeft het natuurlijk ook nog een relatie met de discussie over passend onderwijs, waarover we ook volop in gesprek zijn met alle partners, ook nog in de regio. Omdat huisvesting moet je ook, behalve binnen Nieuwegein, moet je daar ook naar de rest van de regio moet je kijken hoe de zaken daar staan. Dus het is, we praten zowel regionaal als lokaal praten we met heel veel mensen. En dat onderwijs heel specifiek richting die wetgeving, dat gaan we in 2014 volop oppakken.
Interruptie van de heer Van Straten.
Ja, want ik heb volgens mij een heldere vraag gehaald over het subsidiebeleid, maar niemand voelt zich schijnbaar geroepen om daar wat over te zeggen, of niemand geeft subsidies uit. Maar dan hebben we de grootste bezuiniging al binnen. Dus ik zou graag toch een antwoord willen op mijn vraag om te kijken niet naar een exploitatiesubsidie, maar gewoon naar een activiteitensubsidie.
Ja, ik denk dat wie, wil u daar wat over zeggen, of ligt dan meer op de lijn van de wethouder financiën, de subsidies?
Nou ja, ik denk dat de meeste subsidies in de sport worden uitgegeven.
Ja, maar volgens mij vraagt u naar de systematiek van de subsidies. De heer Gadella.
Ja, in die sportsubsidies waar u nu naar vraagt, is in deze college.
Volgens mij gaat het over alle subsidies.
Over alle subsidies.
Ja. Nee, ja, ik vroeg naar sportsubsidies, maar die liggen schijnbaar bij u tegenwoordig.
Volgens mij, meneer Van Straten, vroeg hij in zijn algemeenheid naar de systematiek van subsidies. Niet specifiek naar de sportsubsidies. Vandaar dat de heer Gadella daar nu een antwoord op geeft.
Ik zal een antwoord geven op subsidies. Op dit moment zijn veel subsidies ingericht met een vast exploitatie-element en met een aantal doelelementen. Waar naar gekeken zou kunnen worden, is naar de mix tussen die vaste exploitatiekant en de doelgerichtheidskant. Daarbij denk ik dat in zijn algemeenheid, per subsidie moet die mix denk ik apart bekeken worden. Wat net aangegeven werd, wat u zelf ook noemde, als je de vaste exploitatiesubsidie van een kom weghaalt, is er geen kom. Maar daar is verder wel gekeken naar van subsidieer je vervolgens een aantal activiteiten wel of niet. En in die mix denk ik dat gekeken moet worden. En bij sport speelt dat natuurlijk ook. Daar faciliteren we op dit moment allerlei accommodaties via een subsidiabele huurconstructie, waar ook allerlei geld in rondgepompt wordt. En daarnaast hebben we een aantal op activiteit en voor de stad nuttige activiteiten hebben we subsidies ingericht. Je zou ervoor kunnen kiezen in dit type subsidies, waarbij dat vaste exploitatie-element op dit moment een belangrijke rol speelt, waar we eigenlijk meer sturing als gemeente zou willen geven van laat hier nou die activiteiten gebeuren die voor jongeren, voor specifieke doelgroepen, voor bepaalde maatschappelijke effecten die we allemaal belangrijk vinden, laat dat gebeuren. En je zou daar de mix van subsidie op kunnen aanpassen. Dat betekent dat mensen die buiten die doelgroepen, die het zelf goed kunnen betalen, dat die om een meer kostendekkende bijdrage gevraagd zou worden. En de groepen waar we wat mee willen, dat we daar die steun en hulp bij blijven bieden. En daarnaast proberen ook de verenigingen zodanig in stand te houden dat, dat het onrendabele deel van de exploitatie, dat daar rekening mee gehouden wordt. Het is dus niet, denk ik, in een situatie die al jaren gegroeid is, dat je in één keer zegt, we schaffen alle exploitatie-elementen af en we zitten alleen nog op een paar doelgroepen. Maar het is wel een shift die het accent van het een naar het andere legt. Ik hoop dat dat uw vraag beantwoordt. En dat geldt niet alleen voor sport of de kom, waar ik net even in voorbeeld technische zin over gehad heb, maar je zou dat breder kunnen trekken.
Ik wil u danken dan. Blijft er nog één vraag over voor mij? Kijk naar mevrouw Kootkamp. Juist door die 50.000 euro nu op deze manier op te nemen, want anders had u hem niet teruggevonden, geven we aan dat het binnen dat niet ten koste gaat van andere kosten in dat programma. Want als we het opgevangen hadden in het programma, dan had u er ook een regel bij zien staan op welke wijze we dat opgevangen zouden hebben. En dat is dus niet het geval. Dus die komen uiteindelijk via deze systematiek ten laste van de algemene middelen.
Dus uiteindelijk inderdaad toch de algemene middelen.
Ja, via deze. Maar dat is de financiële systematiek dat die aan het programma toegedeeld moet worden.
Helder, maar dan blijft de vraag toch nog wel een beetje overeind. Waarom het dan niet direct had gekund? Ik bedoel, we kregen de brief volgens mij 6 weken van tevoren waarin dit werd gemeld. Dus waarom had daar geen besluitvorming aan gekoppeld kunnen worden?
Dat we dan eerst naar een commissie moeten en naar een raad. En je hebt ongeveer 4 tot 5 weken nodig. En we moesten wel met de voorbereiding starten. En we hebben deze weg gekozen. De andere hebben wij toen niet voor gekozen. Ik sluit de discussie over dit onderwerp af, of dit agendapunt af. Ik zie de heer Monroy voor een stemverklaring.
Nee, voorzitter, ik wil graag een schorsing hebben. Ik wil kijken of ik of dit onderwerp nog even een motie moet indienen of niet.
Hoe lang wenst u schorsing?
Al een minuut of 5.
Dan gaan we om 10:50 verder. Ik schors tot 10:50. Heropen de vergadering. En ik heb zo het vermoeden dat de heer Monroy een motie wil indienen. Ik wijs er wel op dat we 2 termijnen gehad hebben, dus u kunt de motie indienen. Maar tenzij u zegt we willen met z'n allen een 3e termijn daarover. Dan eerst de motie en anders kan die misschien zo wel in stemming gebracht worden. De heer Monroy.
Voorzitter, dank u wel.
Om toch misschien enige onduidelijkheid te voorkomen, wil ik graag een motie indienen. Die gaat over het vullen van de mandjes. Het is mijn handgeschreven motie. Ik had voor dokter kunnen studeren. Ik waarschuw u maar vast van tevoren. Dus ik zal hem zelf maar even voorlezen. De raad in vergadering bijeen op 25 juni. Overwegende dat het college in de meerjarenbegroting 4 miljoen euro wil bezuinigen, exclusief nieuw beleid. Overwegende dat het college ook wil voldoen aan de provinciale regelgeving omtrent het sluiten van de meerjarenbegroting. En dan moet ik het woord meerjaren nog even tussen haakjes zetten. Overwegende dat de raad een keuzemogelijkheid moet hebben bij het vullen van de 5 genoemde mandjes, verzoekt het college meerdere ombuigingsmogelijkheden per mandje aan te reiken, zodat de raad een keuze kan maken op welke wijze elk mandje gevuld kan worden, en gaat over tot de orde van de dag.
Ik denk dat het een hele heldere motie is. Ik denk dat we hem ook niet hoeven te kopiëren, want u kunt hem toch niet lezen volgens de woorden van de heer Monroy. Ik schat zo in dat gezien de bijdrage in de eerste en tweede termijn van u, dat die dadelijk ook wel zo in stemming gebracht kan worden. En de motie brengen we na het voorstel in stemming. Mevrouw Koltkamp.
Ja, ik weet dat het wat ongebruikelijk is, maar zou de motie vooraf in stemming gebracht kunnen worden? Ja. Nou ja, de uitslag ervan is afhankelijk voor ons of wij voor of tegen punt 8 stemmen van het besluit.
Ja,
Okay.
Ja, er wordt van rechterzijde. Ja, als u dat wil, dan kunt u, als u besluit de motie in stemming te brengen, dan kunnen we afwijken van het reglement van orde, als u dat zo'n orde voorstelt. Dus wie is het? Komt zo meteen. Is het orde voorstel om eerst. Ja. Het orde voorstel van mevrouw Koltkamp om de motie eerst in stemming te brengen. Wie kan zich daarin vinden? Ja, volgens mij had u daar geen meerderheid voor. Dan krijgt het college nog korte gelegenheid om te reageren op de motie. De heer Gadella.
U vraagt in feite om een duiding die wat breder is dan de 6 miljoen. U wilt niet een dichtgetimmerd verhaal van 6 miljoen hebben en dat ieder mandje geregeld. Wij kunnen dat op zich toezeggen dat we op die manier aan de slag gaan, dat we een wat bredere duiding geven, zodat de raad daar ook nog keuzes en richtingen in kan bepalen. Ik kan me voorstellen dat we geen 6, maar bijvoorbeeld 7 of iets meer in beeld brengen, zodat er een aantal accenten ook in verschuivende zin door de raad ingebracht kunnen worden.
Dat is denk ik duidelijk. Dan ga ik toch over nu tot stemming. Is er behoefte aan een stemverklaring voor de voorjaars, over de voorjaarsnota? Mevrouw Koltkamp en de heer Troost en mevrouw Verbeek.
1, 2, 3, 4 en...
U vraagt dan formeel om gesplitste stemming. Dat alles gesplitst of één onderdeel gesplitst? Nee, maar eerst even de... Dat kan ook. Mevrouw Koltkamp wil een stemverklaring afgeven. Mevrouw Koltkamp.
Oh. Ik ben nou even een klein beetje in de war, omdat ik ervan uitging dat we inderdaad per punt gingen stemmen. Dan wil ik even bij deze aangeven dat wij in principe wel voor de gehele voorjaarsnota stemmen, met uitzondering van punt 3 en punt 8. Punt 3, naar aanleiding van de budgettering voor Koninginnedag, of vooral het proces daarin. Daarnaast ook toch nog steeds de iets wat onduidelijkheid over de overhevelingen, waar we toch wat vraagtekens bij blijven houden. En punt 8, ja, net al aangegeven, als de motie straks wordt aangenomen, hebben we daar wat minder moeite mee. Maar dat weten we nu nog niet. Dus bij deze punt 3 en punt 8 tegenstemmen.
De heer Troost.
Voorzitter, wij zijn voor punt 7 en 8 in de motie en tegen punt 1 tot en met 6.
Ik dacht dat ik toen straks de hand van mevrouw Verbeek nog zag voor een stemverklaring. Mevrouw Verbeek.
Ja, voorzitter, wij zullen tegen dit besluit stemmen.
Dan breng ik het voorstel in stemming. Wie is voor het voorstel? Dat is de heer Van der Zalm, de fractie van D66. Ik zal zo meteen uw stemverklaring nog herhalen. De GroenLinks met een achtname van het feit dat ze geacht hebben tegengestemd tegen 3 en 8. De fractie van de SP is voor, de Partij van de Arbeid-fractie, de heer Monroy, ChristenUnie, SGP, de CDA-fractie en de VVD-fractie. Wie is tegen het voorstel? Dat is... U had eigenlijk moeten zeggen voorstemmen met uitzondering van de punten 1 tot en met 6. U wordt geacht tegen 1 en 6 gestemd te hebben. Van 1 tot en met 6. En mevrouw Van Beek is tegen het voorstel en mevrouw Baktali is tegen het voorstel. Dat is het voorstel met de bekende stemverklaringen op onderdelen aanvaard. Dan breng ik de motie in stemming. Wie is voor de motie? U heeft...
Over die motie. Is een stemming over die motie überhaupt zinvol na zo'n toezegging van het college? Het gaat zo.
Ja, dus altijd. Ik hoorde Monroy niet zeggen dat hij de motie intrekt na de toezegging. Dan breng ik hem in stemming.
Daar heeft niemand de gelegenheid toe gekregen. Het gaat weer erg bijzonder.
Ja, ik kan er niks aan doen dat na twee termijnen een motie ingediend wordt. Iedereen heeft het recht om altijd een motie in te dienen. En er was geen behoefte aan een derde termijn. Dus blijft het gaan zoals het gaat. Ik kan daar ook niks, ik kan het ook niet helpen. Dus de motie brengt in stemming. Wie is voor de motie? Yes. Hij is unaniem aanvaard. Dan kom ik bij agenda punt 6. Voorstel inzake het instemmen met de financiële gevolgen van de kwartaalwijziging Raad juni 2013.